dames en heren. Ja, hij wil, hij kan niet harder. Ik wil graag weer beginnen. Dank voor de schorsing. We kunnen weer verder. En we gaan naar ons volgende punt. Dat is punt 10. Evaluatie reïntegratiebeleid 2017 op verzoek van de Partij van de Arbeid GroenLinks-fractie. En 5 voor 12 ook die van de SGP-fractie. Ik stel voor om allereerst met de Partij van de Arbeid GroenLinks te beginnen. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Een interessant onderwerp, reïntegratie. Een belangrijk onderwerp voor een heleboel Woudenbergers die met reïntegratie bezig zijn, willen zijn of die dat raakt. Daarover gaat de vraag niet. Dat hebben we al aangegeven. Het heeft met name te maken met het begrip benchmarking. En dat naar aanleiding van het advies wat de adviesraad heeft gegeven. Die ook graag zou willen zien dat een concretisering van datgene wat in de evaluatie staat wordt ondersteund met vergelijkende cijfers. Daar hebben ze ook een vraag over gesteld en daar hebben wij op aangehaakt. En dat is de vraag die over benchmarking gaat. Waarmee je situaties met elkaar kunt vergelijken. U geeft in uw reactie aan dat dat in deze situatie niet mogelijk is. Dus dat brengt ons tot de vraag. Is de situatie in Woudenberg zo uniek en specifiek en wellicht daardoor afwijkend van alle omliggende plaatsen, van de Noordzee tot aan Duitsland, van de Noordzee aan de noordkant tot aan België, dat daardoor een vergelijking niet mogelijk is? Of zit u daar wellicht toch mogelijkheden toe? Tweede vraag, als u daar wellicht toch mogelijkheden toe ziet, wat wij ons kunnen voorstellen, heeft u misschien iets aan wat de DIVOSA heeft ontwikkeld op het gebied van een benchmark voor werk en inkomen, waar reïntegratie deel van uitmaakt. Vraag is in hoeverre of u wilt overwegen om daar gebruik van te maken. Dank u wel.
Wie mag ik namens de SGP-fractie het woord geven? De heer Hazeleger.
Dank u, voorzitter. In de technische vragenronde van de vorige commissie heeft collega Van Dol een vraag gesteld over de beantwoording richting de adviesraad Sociaal Domein. En hij heeft ver voor 12 uur aangekondigd dat we daar een keer op terug zouden komen. En ik heb vanmiddag om 5 voor 12 nog even gemeld dat dat vanavond zal zijn. Goed, dat is dus nu. En dat doe ik. Het gaat over het volgende. De adviesraad die heeft een advies gegeven over deze evaluatie reïntegratiebeleid. En daar schrijven ze: wat wij missen is het overzicht van uitvoering. En dit is trouwens van vorig jaar. En daar komen ze nu op terug. Wat wij missen is het overzicht van uitvoering en activiteiten die kunnen worden aangemerkt als successen. En het overzicht van uitvoering en activiteiten die minder of niet geslaagd zijn. En moeten leiden tot verbeterpunten op de lange en korte termijn. Ze constateren in het advies van dit jaar dat het college daar onvoldoende in tegemoet is gekomen. En op die opmerking heeft het college dit jaar niet gereageerd. En onze vraag is, waarom heeft het college dit niet gedaan? Is dat een bewuste keuze geweest of is dat een foutje? Dan gaat het nog even over, het college heeft natuurlijk de vraag van de heer Van der Dol netjes beantwoord. In de technische beantwoording van de vorige commissie. En daar wordt in een vrij met vrij veel woorden gezegd dat de adviesraad niet helemaal de zin heeft gekregen, maar dat het toch wel ongeveer overeenkomt. Onze vraag is toch heel concreet, waarom is er nu niet voor gekozen om die concrete methode, dat is de PDCA-methode, ik heb hem even opgezocht, en dat heeft dus meneer Van der Dol ook gedaan, en we zijn daar eigenlijk allebei heel enthousiast over, en we vragen ons af waarom het college daar niet enthousiast over is. Want je kunt daarmee heel concreet maken, gewoon per activiteit die je uitvoert om je beleid gestalte te geven van wat heeft het opgeleverd. Als het heel veel heeft opgeleverd, hoe gaan we daar volgend jaar mee verder? Als het minder heeft opgeleverd, dan kun je zeggen, nou, waar ligt het aan en wat kunnen we volgend jaar anders doen waardoor dat beter is? Dus waarom is er niet voor deze methode gekozen? Dat was het.
Als ik nog even mag reageren op uw opmerking met betrekking tot het aanleveren van een vraag. Ik meen dat wij daar als raad niet iets over hebben afgesproken, maar het is wel zeer wenselijk dat een raad ruimschoots van tevoren weet waarom u ook iets wil agenderen. Dat maakt het gewoon wat praktischer.
Ja, nee, dat klopt. Het was ook beter geweest dan het eerder toen, maar ik had meneer Van der Doel pas vanmiddag aan de telefoon en daar komt het eigenlijk allemaal vandaan. Maar hij had het, heeft hij het sumier aangekondigd, dus vandaar dat het toch enigszins
helder. Maar ik denk dat we dat in vervolg even moeten onthouden, zodat we daar in vervolg wat beter kunnen voorbereiden. Wie mag ik vanuit het college daar? Mevrouw Treep.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat vragen over de evaluatie reïntegratie 2017. Allereerst de PvdA. U had al aangekondigd, PvdA GroenLinks, neem ik kwalijk, had aangekondigd dat u over de benchmark vragen wilde stellen. Even kijken. In het algemeen vraagt, ik heb een antwoord uiteraard voorbereid. In het algemeen vraagt het meedoen aan de benchmark veel capaciteit en is het niet kosteloos. We hebben mede een afweging gemaakt. Weegt deze investering op tegen de voordelen? Uiteraard, we willen wel graag weten hoe we het doen ten opzichte van de andere gemeenten, dan met name in onze arbeidsmarktregio. Daarom hebben we daar wel cijfers van opgenomen. In hoofdstuk 3 schetsen we landelijke ontwikkelingen en vergelijken we dat met Woudenbergse aantallen. Omdat het hier om aantallen mensen in de bijstand gaat, zou je het heel goed kunnen vergelijken met de Nederlandse situatie of de regio. Wat het lastig maakt, en ik moet zeggen dat ik heb hierover nagedacht uiteraard en ook over gesproken, is dat reïntegratie gewoon een heel erg lastig traject is om te vergelijken. Want u maakt natuurlijk een beetje een grapje, zijn we zo uniek. Maar in wezen is natuurlijk ieder stad en ieder dorp heeft een eigen bestand. Dus in die zin ben je daar min of meer uniek in en maakt ook iedere gemeente zelf zijn eigen afwegingen van waar je per jaar ook aandacht aan wil besteden. Zo kan je als gemeente kiezen om zwaar inzet op mensen die makkelijk bemiddelbaar zijn. Dus die je snel toeleidt naar een baan. Dat ziet er leuk uit in de cijfers. Maar kun je ook kiezen voor mensen die onderaan de participatie laten staan, om daar met nadruk maatregelen en instrumenten om in te zetten. Het een is, mag naast elkaar bestaan. Maar dat maakt nou juist de benchmark, het concreet vergelijken van het ene dorp of stad met het andere dorp of stad, gewoon heel erg verschillend. En daarom denken we dat we, zoals we het nu gedaan hebben, voldoende inzicht hebben om om te kunnen kijken wat werkt en wat werkt niet. De vraag van de SGP. Even kijken. De Adviesraad Sociaal Domein heeft wat inleidende opmerkingen gemaakt en geen vragen gesteld. Vandaar dat wij daar ook niet op zijn ingegaan. En dan de reïntegratie, dat is hetzelfde antwoord, een klein beetje, dat is veel maatwerk. En een instrument wat bij de ene persoon goed werkt, kan voor een andere persoon of situatie minder goed werken. Algemene conclusies over verschillende instrumenten zijn dus lastig. We hebben in de voorliggende evaluatie zo concreet mogelijk weergegeven hoe we instrumenten en maatregelen ingezet hebben. Dit is de methode waar we voor hebben gekozen, die geeft goed inzicht in wat we bereikt hebben en daar gaat het uiteindelijk om. Er is hard gewerkt en we zijn trots op de resultaten. En uiteraard wordt er ook lopende, dat is niet alleen afhankelijk van de evaluatie, maar wordt er ook lopende trajecten gekeken. Wat werkt wel, wat werkt niet, wat zetten we in bij een persoon, wat werkt niet. Soms is het namelijk ook een stapeling van maatregelen of instrumenten die je per persoon in kan zetten. Dus dat maakt het al met al dat het lastig is om daar in een algemene benchmark aan mee te doen. En dit is waar wij voor gekozen hebben en waar wij menen dat we goed inzicht hebben in waar we mee bezig zijn met de reïntegratie voor de inwoners van Woudenberg.
Dank u wel. Zijn er buiten de indieners nog andere fracties die hier iets over willen zeggen? Nee, de indieners zelf. De heer Smit, Partij van Arbeid GroenLinks.
Ja, dank u wel. De populatie die betrekking heeft en gebruik maakt van allerlei reïntegratiemaatregelen is een populatie die volgens ons wel te vergelijken is. Zeker omdat de DIFOSA daar wel cijfers over heeft. Dat kon ik niet inzien, want daar zijn inderdaad, zoals u aangeeft, zijn daar kosten aan verbonden. Vraag is toch, omdat ik me niet kan voorstellen dat de situatie zo uniek is. De populatie is te vergelijken, allerlei maatregelen zijn te vergelijken. Anders zou een organisatie als de DIFOSA daar niet een instrument voor ontwikkelen, waarbij ze heel bewust, als het gaat om werk en inkomen, ook reïntegratie noemen. U bent wellicht niet van plan om daar al meteen geld voor uit te trekken om gebruik te maken van dat instrument wat de DIFOSA aanbiedt. Maar het is mij toch wel, het lijkt me toch wel zeer gewenst dat u zich eens oriënteert in hoeverre of andere gemeenten, alle gemeenten zijn met reïntegratie bezig, of andere gemeenten dat instrument wel positief waarderen, zodat ze er gebruik van maken. Eens te meer, omdat de adviesraad ook graag, eens te meer na deze piep, omdat de adviesraad ook vraagt om vergelijkende cijfers, om het beleid en de uitvoering van het beleid en de effecten daarvan nog wat beter te kunnen beoordelen en daar advies over te geven. Dank u wel.
De heer Hazeleger, SGP.
Ja, heel kort, dank voor de beantwoording. Ja, als het gaat over het niet beantwoorden van de opmerking van de adviesraad Sociaal Domein. Ik vond zelf, nou ja, toch best wel een redelijk cruciale opmerking die gemaakt werd. Eigenlijk werd er gezegd, u hebt onvoldoende geluisterd naar onze feedback van de vorige keer. Ja, en als je dan zegt, het is geen vraag, dus daarom reageren we niet op. Het zou mijn tip zijn om de volgende keer toch ook gewoon op kritische opmerkingen te reageren. Ook als als er geen vraagteken achter staat. Dat is het eerste. Het tweede is, ja, wij zijn nog steeds ervan overtuigd dat die methode die door de adviesraad wordt aangereikt een hele goede zou zijn. Dus ik zou in ieder geval willen meegeven, misschien dat het een idee is om het bij de volgende evaluatie nog eens te overwegen om het op die manier te doen. En om in ieder geval inzichtelijk te maken wat waren onze doelen en dan ook echt concreet met getallen. Wat concreter dan nu. En wat is daarvan bereikt? Dat zou mijn suggestie zijn voor een volgende keer. In aansluiting dus op de adviesraad. Dank.
Dank u wel. Wethouder Treep, volgens mij staat er nog één openstaande vraag van de heer Smit.
Ja, dat is de vraag dan of we ons willen oriënteren op wat DIFOSA aanbiedt om het instrument wel te gebruiken. Nou, we hebben de evaluatie voor 2018, gaan we volgend jaar weer naar kijken met elkaar. En wellicht kunnen we met elkaar kijken wat de DIFOSA ons aanbiedt. En volgens mij, ik heb van de SGP alleen nog maar suggesties gehoord en geen vragen meer.
Helder. Dan hebben we de discussie denk ik gehad. Het is voor de rest geen stuk wat nog op een raadsvergadering besproken wordt. Dus ik wil graag voorstellen om naar het volgende stuk te gaan. En dat is 11, jaarverslag Vallei Wonen 2017. En ook dat stuk is op verzoek van de Partij van de Arbeid GroenLinks geagendeerd. En ook dat stuk is wat later. 11:55, meneer Wonenaar. Iets eerder. Ook geagendeerd door de SGP-fractie.
Voorzitter, wij hebben ook nog een opmerking.
Over ja, dat kan, maar ik stel voor dat ik eerst, net zoals zojuist, de indieners aan het woord laat. Dan het college laat beantwoorden. En dan de overige fracties. Of stelt u, of is het een belangrijke vraag die u ook wil stellen aan het college?
Het is geen vraag, het is een opmerking.
Oké, dan stel ik voor om de voorgaande procedure te handhaven. Mevrouw Van der Graaf, Partij van de Arbeid, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Naar aanleiding van het jaarverslag van Vallei Wonen heeft de gemeente een zienswijze ingediend. Waarin wordt gesteld, en ik citeer dat, wij constateren dat u, daar wordt Vallei Wonen mee bedoeld, in 2017 woningen niet in verhuur heeft genomen, omdat deze woningen conform uw mening niet passen binnen de sociale huurvoorraad. Het besluit hiertoe heeft u niet met ons afgestemd. Om te vervolgen stelt de gemeente, en ik citeer opnieuw, opnieuw Vallei Wonen, dient uw afweging aan de gemeente voor te leggen om gezamenlijk vast te stellen of deze inderdaad niet passen in de sociale voorraad. PvdA GroenLinks vindt dit een pittige reactie van de gemeente, maar begrijpt ook dat de gemeente op haar strepen staat. De druk op onze woningmarkt is enorm en we hebben helaas te kampen met een achterstand in het bouwen van sociale huurwoningen en er zijn jarenlange wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen. Afgelopen donderdag publiceerde de gemeente een toelichting op haar zienswijze. Er is overleg geweest tussen de gemeente en Vallei Wonen, waarin onder andere is gesproken over het proces rond de verkoop van de 5 woningen. In dezelfde brief staat dat zowel Vallei Wonen als de huurdersbelangenvereniging het betreuren dat de gemeente niet voor het schrijven van de stevige zienswijze met de woningcorporatie om de tafel is gegaan. De gemeente reageert: terugkijkend delen wij uw mening dat het beter was geweest als wij vooraf overleg met u hadden gepleegd omtrent onze zienswijze. Uw reactie geeft blijk van voortschrijdend inzicht. Maar voor een beter begrip van het proces wilde PvdA GroenLinks graag het volgende weten. Welke afwegingen hebben ertoe geleid dat u niet eerst uw voorgenomen zienswijze heeft gedeeld met Vallei Wonen in een overleg? Dan over het inhoudelijke deel van de toelichting van de gemeente op haar zienswijze. In de beschrijving van het proces dat heeft geleid tot de verkoop van de 5 woningen door de corporatie wordt onder andere gesproken over meerjarenafspraken en een toelichting 2016. Vraag aan de wethouder. Om onder andere de voortgang van de prestatieafspraken te monitoren, heeft u regelmatig overleg met Vallei Wonen. Waarom is in zulk overleg de verkoop van de 5 woningen niet ter sprake gekomen? Een volgend punt. In de Woudenberger heeft de directeur van Vallei Wonen, de heer Meulen, aangegeven als reactie op de zienswijze van de gemeente op het jaarverslag van Vallei Wonen, dat de verkoop van de 5 woningen noodzakelijk was om de eigen bedrijfshuishouding gezond te kunnen houden, opdat het assortiment aan sociale huurwoningen in stand kan worden gehouden. De vraag van de PvdA GroenLinks in dit verband aan de wethouder is: in hoeverre onderschrijft u deze reactie van de heer Meulen? In de toelichting van de gemeente staat tevens: Vallei Wonen heeft aangegeven dat er over deze afspraak, het toevoegen van 5 sociale huurwoningen, geen enkele discussie is. Nou, prachtig bericht. Laatste vraag aan de wethouder in dit verband. Heeft de gemeente zicht op wanneer deze 5 woningen worden toegevoegd aan en wat voor een soort sociale huurwoningen het gaan worden? Dank u wel.
Dank u wel. Wie mag ik namens de SGP het woord geven?
Voorzitter, ja, inderdaad. Bij vervanging van collega Mulder. En de 5-12 of de 10-12 had natuurlijk dit keer te maken met het feit dat eind vorige week extra stukken zijn toegevoegd. Het onderwerp, voorzitter, van gesprek voor onze fractie voor vanavond is dan ook de relatie tussen de gemeente en Vallei Wonen. We zijn best wel geschrokken van die eerste brief richting Vallei Wonen van 28 september. Het heeft ons verrast dat er zo'n brief vanuit de gemeente naar een van onze belangrijke strategische partners wordt gestuurd. En wat ons ook bevreemd is dat er ook in het collegeadvies, gedateerd op 28 augustus 2018, nog helemaal geen sprake is van een zienswijze. Daar citeer ik uit: de samenwerking tussen Vallei Wonen en de gemeente Woudenberg is intensief en constructief te noemen. En het punt waar uiteindelijk een zienswijze op wordt ingediend, wordt in het collegeadvies een klein aandachtspunt genoemd. Kortom, geen reden voor een zienswijze. Zeker niet omdat Vallei Wonen goede redenen had om de woningen niet in de verhuur te nemen. Het college besluit volgens op 10 september anders dan het advies. Er moet wel een zienswijze komen en uiteindelijk gaat op 28 september een stevige brief, zoals collega Van der Graaf het noemde, de deur uit. Het kleine aandachtspunt is een belangrijk aandachtspunt geworden en de intensieve en constructieve samenwerking blijkt voor verbetering vatbaar. Ik citeer uit die brief: wij wijzen u erop dat u vanaf heden besluiten die de nakoming van de prestatieafspraken raken vooraf met ons dient te bespreken. Op 30 oktober volgt een gesprek waarbij een nieuwe prestatieafspraak worden gemaakt en op 5 november volgt een brief waarin de gemeente toegeeft dat het beter was geweest eerst over de zienswijze, CQ-concept zienswijze, te overleggen. En het college hoopt vervolgens op een voortzetting van de prettige en constructieve samenwerking. Voorzitter, 3 concrete vragen. Waarom koos het college voor op 10 september af te wijken van het advies? Waarom koos het college voor de toon in de zienswijze of in de brief van 28 september? En hoe reflecteert het college op het gevoerde proces?
Dank u wel, heer Molenaar. Ik twijfel even, misschien zijn er nog meer vragen aan het college. En dan is het misschien handig om ze toch wel alvast voor te leggen. Vindt u dat fijn of zegt u dat doen we straks?
Als u me toestaat, graag.
Prima.
Ja. Dank u wel. Hoewel onze fractie het niet geagendeerd heeft, hebben we wel een informerende vraag na lezing van de stukken. Ook omdat onze fractie gisteren contact heeft opgenomen met de huurdersvereniging. En daar merkten we, nou ja, laat ik het dus ambtelijk vertalen, dat de communicatiestromen over en weer wellicht enige verbetering behoeven. Nou, de gemeente heeft een keurige brief geschreven in tweede instantie, waarin goede afspraken zijn gemaakt. Maar wat we begrijpen van de huurdersvereniging is dat men zich zorgen maakt over de te realiseren aantallen woningen. En dat verklaart wellicht ook waarom de secretaris van de vereniging, de heer of mevrouw Karel, want ik kreeg ze alle twee aan de lijn. En ze heten alle twee hetzelfde, dus dan is dat lastig. Ja. Ja. In dit geval dan mevrouw, inderdaad. Ja, die zei, ja, er worden wel 30 woningen gerealiseerd, maar ja, 24 gaan daarvan naar Reinaarden. En ja, het mag wel, maar is dat nou echt een sociale woningbouw die voor iedereen binnen de doelgroep toegankelijk is? Nee. Die vereniging maakt zich gewoon zorgen en er zijn altijd onvoorziene omstandigheden. Maar 60 te realiseren woningen in 2 jaar, zijn die aantallen dan ook echt te realiseren? Want anders heb je over 1 jaar of 2 jaar wellicht weer een zure huurdersvereniging aan de lijn hangen.
Dank u wel. Dan wil ik naar het college gaan. Mevrouw Treep. Wethouder.
Geen reactie meer van de...
Nou, ik heb gevraagd om vragen, zodat u die heel efficiënt mee kunt nemen. Straks de opmerkingen.
Nou, dat kan ook. Ja. Als u me toestaat, dan wil ik eerst kort schetsen waar we met elkaar mee bezig zijn geweest de afgelopen weken. En allereerst, Vallei Wonen is van ons inderdaad een belangrijke strategische partner, ook een gewaardeerde partner, maar geen verbonden partij. Dus dat betekent dat wij als gemeente niet verantwoordelijk zijn voor het gevoerde beleid door Vallei Wonen. En zoals u heeft gelezen is onze zienswijze inmiddels besproken met Vallei Wonen en met de huurdersbelangenvereniging. In 2016 bestond de mogelijkheid voor Vallei Wonen om 10 woningen aan zittende huurders te verkopen. Om de aantallen te verkopen woningen zijn afspraken gemaakt tussen Vallei Wonen en de gemeente. En onder andere door de hoge instroom van vergunninghouders ontstond druk op de sociale huurmarkt. En om die druk te verminderen is toen besloten in gezamenlijk overleg om het verkoopbeleid voor 2016 gefaseerd stop te zetten. In 2016 zijn er totaal 15 woningen verkocht. En dit zijn er, conform de gemaakte afspraken, 5 te veel. En de reden dat er meer woningen verkocht zijn, is dat er reeds toezeggingen gedaan waren aan zittende huurders die nagekomen moesten worden. En de overdracht van de woningen heeft plaatsgevonden in 2017. Gezamenlijk is op dat moment, eind 2016, afgesproken dat dit aantal door Vallei Wonen weer toegevoegd zou worden aan de voorraad door teruggekochte woningen weer in de verhuur te nemen. Beide woningen die in 2017 ter verkoop aan Vallei Wonen werden aangeboden, moet u denken aan goede of zelfs voor sociale huur luxe aangeklede woningen. Bijvoorbeeld met een luxe keuken of een badkamer. Hierbij wordt beoordeeld op prijs en kwaliteit. Op dat moment heeft Vallei Wonen beoordeeld of de woningen passend zijn binnen het strategisch vastgoedbeleid en of eventuele aankoop zou voldoen aan de rendementseisen waaraan Vallei Wonen dient te voldoen. Dit was niet het geval, waardoor de woningen niet konden worden toegevoegd aan de sociale huurvoorraad. Overigens staat voor Vallei Wonen ook de hele afspraak niet ter discussie, want ze hebben het ook zelf vermeld in hun jaarverslag. Dus daarover geen discussie. Zij hebben ook de wens om de woning toe te voegen aan de voorraad. Omdat we als gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben en op grond van de woningwet als gemeente ook verantwoordelijk zijn voor sociale huur, hebben wij gemeente een zienswijze in te moeten dienen. Juist ook omdat deze 5 woningen en de gemerkte afspraak zichtbaar blijven. Vallei Wonen heeft argumenten om de woningen niet toe te voegen en die respecteren we, maar we hadden graag op de hoogte gehouden willen worden hierover. De toon van de brief kwam bij Vallei Wonen en de Huurdersbelangenvereniging streng over. Maar het is een formele brief en daar hebben we een formele toon voor gebruikt. Maar kon de indruk wekken dat de afspraak bij hen niet in beeld was. En in de bespreking op 30 oktober hebben we afgesproken met z'n drieën. Hebben expliciteringsafspraken gemaakt. En we hebben ook geconcludeerd dat in het vervolg de gemeente aan Vallei Wonen de zienswijze vooraf bekend maakt. Om de afspraak over deze woningen niet uit het oog te verliezen, hebben we inmiddels in de conceptprestatieafspraken 2019 opgenomen dat deze woningen een vast agendapunt worden op de agenda, zowel ambtelijk als bestuurlijk, in de overleggen die we regelmatig met elkaar hebben. Dan een aantal vragen die nog extra gesteld, zijn. Even kijken, onder tafel gaan, voortschrijdend inzicht. Niet eerst delen met Vallei Wonen in overleg. Het is ook gewoon in de vakantieperiode geweest en de termijn om de zienswijze in te moeten dienen naderde. En er stond op dat moment geen bestuurlijk overleg met Vallei Wonen meer gepland. En in de voortgangsrapporten, in de voortgang van de prestatieafspraken, daar waren deze woningen niet in opgenomen. En zijn dus tijdens de evaluatie van de prestatieafspraken niet eerder besproken. Even kijken, heeft de gemeente zicht op wanneer en welke woningen dan wel toegevoegd worden? Ja, dat hebben we niet, want heeft Vallei Wonen zelf ook niet. Want het is afhankelijk van de woningen die ze weer aangeboden krijgen van zittende kopers. Zittende bewoners die het weer verkopen aan Vallei Wonen. SGP zegt, even kijken, constructief en effectief. Vallei Wonen had goede reden om de woningen niet in de verkoop te nemen. Dat hebben we later ook van hen vernomen. Maar op dat moment waren wij daar nog niet van, op de hoogte. Dat was nou juist ook het hele verhaal. Vandaar dat wij gemeend hebben om in afwijking van het ambtelijk advies toch een brief, een zienswijze in te dienen. Ja, waarin een formele toon inderdaad getroffen is. Nou, we hebben met elkaar afgesproken, komt het nog een keer voor. Dat kan eigenlijk niet, hè, in dit geval. Want in de prestatieafspraken hebben we hem nu staan. En daar komen we in ieder bestuurlijk overleg en ambtelijk overleg. Komt hij weer even in beeld. Van wat is de stand van zaken. En het gesprek heeft tussen de drie partijen de lucht weer geklaard. En we hebben alweer een vervolgafspraak gehad met elkaar, waarin we de prestatieafspraken 2019 verder geconcretiseerd hebben. En ik kan u vertellen dat dat in een uiterst constructief gesprek weer was, gelukkig. Dus we hebben dit met elkaar even gehad. We hebben het laten weten aan elkaar. Het ligt weer op tafel en het ligt vast in de prestatieafspraken. Dan het CDA, ook nog een informerende vraag over de communicatie, die wellicht verbetering. Dat hebben we aangegeven. En ook met de huurdersbelangenvereniging, ook hun zorgen hebben ze geuit. Ze hebben ook op de woonvisie de zorgen die u hier vermeldt kenbaar gemaakt. Dat wordt ook in de concept woonvisie, moet ik zeggen, hebben ze een zienswijze ingediend. En daar zullen we ook daarin met hen op terugkomen. En ook in de prestatieafspraken 2019 hebben wij met hen deze zorgen verder besproken. Dat was het.
Dank u wel. Voordat ik ga checken of de antwoorden vanuit het college afdoende zijn voor de indieners, wil ik uiteraard naar de heer Van Schaik gaan. Die heeft nog een opmerking.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben als fractie het jaarverslag van Vallei Wonen gelezen. De vragen die we hadden zijn ingediend als technische vraag en zijn voldoende beantwoord. We hebben nog wel een opmerking die met name is gericht op de toekomst. Het jaar 2017 heeft Vallei Wonen ervoor gekozen om geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. In het jaarverslag stelt bijvoorbeeld de huurdersbelangenvereniging dat het wenselijk is om geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. De volgende opmerking van de huurdersbelangenvereniging is dat zij aandacht vraagt voor het bevorderen van doorstroming. Dit staat wat ons betreft haaks op elkaar. Ik wil als extra voorbeeld verwijzen naar de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek. In Woudenberg hebben we te maken met 19% goedkope scheefwoners en zelfs ook nog 19% dure scheefwoners. We willen het college dan ook meegeven om bij de nu lopende besprekingen over het prestatiecontract 2019, en ik hoorde net al het woord concept, wel in te steken op inkomensafhankelijke huurverhoging. Ook in de landelijke politiek zien we nu meer aandacht en mogelijk ook maatregelen voor inkomensafhankelijke verhoging. Het is niet zo dat wij dit middel zien als de oplossing om de doorstroming te bevorderen, maar het zal zeker een bijdrage leveren. Helemaal niets doen past niet in deze tijd. Dat is onze opmerking.
Dank u, heer Van Schaik. VVD en ChristenUnie. SGP, CDA, SGP wel, de heer Molenaar.
Ja, voorzitter, ik wil de wethouder bedanken voor de uitleg op de vragen. Ja, vervelend dat het gebeurd is. Zeker bij deze partner, maar goed, het kan eigenlijk niet meer gebeuren, heb ik nu gehoord. Dus laten we samen met die behoorlijke opgave die er ligt om al die sociale huurwoningen te gaan realiseren aan de slag gaan. En in die zin hele terechte, waardevolle suggestie van collega Van Schaik. Dus daar wil ik me als SGP ook graag bij aansluiten.
Wens het college nog te reageren?
Wij vinden het ook een hele sterke toevoeging, juist dat inkomensafhankelijke. Dus complimenten.
Dank u wel. Dan denk ik dat we hiermee de discussie op dit punt kunnen sluiten. En dan wil ik doorgaan naar het ene laatste punt. Dat is een presentatie resultaten stresstest in het kader van de klimaatverandering. En ik heb begrepen dat ik mevrouw Okhuizen het woord mag geven. En nu het woord. Sorry. Ah, jij eerst dan? Ja, dat had ik niet begrepen. Herstel. Herstel, ik word even ingefluisterd dat ik nou, niet goed geïnformeerd ben. Dat wil ik ook weer niet zeggen. Maar wethouder De Kruij wenst eerst even een eerste aftrap te doen.
Ja, voorzitter, het is helemaal niet goed geïnstrueerd. Dat is helemaal, wat dat betreft niet aan de orde. Maar het is misschien wel even goed om aan te kondigen dat de stresstest van Woudenberg, die is ook gevraagd door meerdere partijen tijdens de begrotingsbehandeling in de technische vragen. Wat betekenen de gevolgen van de klimaatverandering, vooral op de ruimtelijke adaptatie in Woudenberg en voor Woudenberg? Dat zijn thema's, vier thema's waar we mee aan de slag gaan. Dat heeft in de komende periode. Dat is wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. En ja, we zijn met elkaar bezig om te kijken, ja, wat betekent dit dan voor Woudenberg en wat willen we hieraan doen binnen de ruimtelijke omgeving? En hoe doen we dat dan? En wat hebben we daarvoor nodig? En daar is de presentatie met name op geënt. En ook op reactie nog op de technische vragen die gesteld zijn. Dus mevrouw Okhuizen inderdaad, die gaat met meneer Van der Velde daarin meenemen.
Aan u het woord.
Het klimaat is steeds sneller aan het veranderen. Overal op de wereld stijgt de temperatuur, met grote gevolgen. Gevolgen die we ook in Nederland merken en waar we iets aan willen doen. Hoe ontstaat klimaatverandering? Door de zon is er leven op aarde mogelijk. Ze brengt warmte en licht, waardoor planten volop kunnen groeien. In dit proces zijn broeikasgassen onmisbaar, met CO2 als een van de belangrijkste broeikasgassen. Ze zorgen ervoor dat de warmte van de zon op aarde wordt vastgehouden en niet terugkaatst naar de ruimte. Door de landbouw, industrie, het verkeer en energieopwekking komt er meer CO2 in de lucht. Door deze toename worden er ook meer zonnestralen gevangen, waardoor het steeds warmer wordt. Hoe meer broeikasgassen, hoe sneller de aarde opwarmt. En zo ontstaat klimaatverandering. Wie stoot in Nederland broeikasgassen uit? Meer dan de helft van de broeikasgassen in Nederland komt vrij bij de productie van goederen en het opwekken van energie. Het verkeer en vervoer van goederen is jaarlijks verantwoordelijk voor 1/5 van de CO2-uitstoot in Nederland. Gebouwen zijn ook een bron van CO2. Het verwarmen en verkoelen van panden kost veel energie, vooral als deze niet goed geïsoleerd zijn. De landbouw draagt ook bij aan het broeikaseffect. Onder andere omdat koeien methaan boeren en scheten laten. Methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO2. Ten slotte komt bij het storten van afval methaan vrij. Al deze broeikasgassen samen zorgen mede voor de opwarming van de aarde. Nederland is een klein land. Wereldwijd worden er heel veel broeikasgassen uitgestoten. Door internationale samenwerking proberen we klimaatverandering zoveel mogelijk te voorkomen. Is warmer eigenlijk erg? Het klimaat op aarde verandert de laatste decennia snel. Sinds de start van de industriële revolutie in 1850 is de temperatuur wereldwijd met 1 graad gestegen. In Nederland zelfs 1,5 graad. We krijgen het dus steeds warmer. Door deze temperatuurstijging van 1 graden wordt een van onze belangrijkste basisbehoeften aangetast. Namelijk water. Honderden miljoenen mensen krijgen nu al te maken met watertekorten of met overstromingen door heftige regenval. Ook veroorzaakt de hitte gezondheidsproblemen. Als de temperatuur 2 graden stijgt, heeft dat gevolgen voor onze voedselproductie. Op sommige plekken worden de gewasopbrengsten beter, maar op droge, hete plekken juist slechter. 30% van alle planten zal verdwijnen. Dat geldt ook voor diersoorten. Bij een toename van 3 graden verbleekt het meeste koraal. Zonder verdere actie zal het koraal helemaal uitsterven. Ook neemt het risico op overstromingen nog verder toe. Als de aarde 4 graden warmer wordt, neemt de gewasopbrengst overal ter wereld af. 30% van de kustgebieden ligt onder zeeniveau en heeft bescherming nodig. En het veranderende klimaat zal wereldwijd effect hebben op de gezondheid. Stijgt de temperatuur met 5 of meer graden, dan zijn de gevolgen groot. De kans is dan groot dat veel plant- en diersoorten uitsterven. Wat zijn de gevolgen voor Nederland? De effecten van klimaatverandering zijn groot in Nederland. De zeespiegel is sinds 1850 20 centimeter gestegen. In het jaar 2100 zal dit 4 keer zoveel zijn. Tel daar heftige regenbuien, hittegolven en stijgende rivieren bij op en we hebben een probleem. Daarom nemen we nu al maatregelen om Nederland aan te passen. We kunnen hogere en bredere dijken maken. Huizen in laaggelegen gebieden op palen zetten. Extra bomen planten tegen de hitte. En we kunnen maatregelen nemen om klimaatverandering te voorkomen. Zoals overstappen op duurzame energie. Het plaatsen van meer windmolens en door in elektrische auto's te rijden. Door samen te werken en minder broeikasgassen uit te stoten, kunnen we ons land voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Wat doet de overheid? Nederland zet met de klimaatagenda in op samen aanpakken, aanpassen en voorkomen. Door samen te werken kunnen we klimaatverandering succesvol aanpakken. In Nederland, maar ook wereldwijd. Door ons aan te passen kan Nederland zich voorbereiden op de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering. En we zetten vol in op het voorkomen van klimaatverandering. Door broeikasgasuitstoot te verminderen, energie te besparen en ruimte te maken voor hernieuwbare energie. En door over te gaan op duurzame industrie, schoon en zuinig vervoer en een slimmere en groenere land- en tuinbouw.
zorgen dat we dus inderdaad klimaatbestendig ingericht zijn. Nou, ons gemeentebestuur heeft zich ook aangesloten, regionaal aangesloten. En daardoor hebben we het manifest regionale ruimtelijke adaptatie ondertekend. Dat is eind 2017 gebeurd. Om ook eens met de gezamenlijke overheden eigenlijk de handschoen op te pakken om gezamenlijk zeg maar deze problematiek aan te pakken. Maar ook om te kijken, als we samenwerken, kunnen we wellicht ook op regionaal schaalniveau kijken of we daar maatregelen kunnen nemen. Vanuit dat manifest is ook het regionaal klimaateffectatlas opgesteld. En dan gaat u zo meteen even in vogelvlucht in meenemen. Want uiteindelijk is dat ook weer doorvertaald naar de stresstest Woudenberg. En ik denk dat u daar allemaal wel op zit wachten, want dat is wat meer aanspreekbaarder voor iedereen. Regionaal klimaateffectatlas, dat zit op de regio Vrije Veluwe. Nou, wat zien we gebeuren? U hoorde het al in het filmpje. Het wordt warmer. Als je kijkt vanaf 1900 tot anno nu, is het bijna al 2 graden in de regio warm geworden. Je ziet het extreem aantal koude dagen is iets gedaald, maar het aantal zeer warme dagen is gestegen. In het filmpje kwam al naar voren, nou ja, is het nou weer erger dat het iets warmer wordt? Ja, de effecten kunnen best wel drastische gevolgen hebben. Denk even aan de hittestress voor kwetsbare doelgroepen, ouderen of jongeren. Denk aan de waterkwaliteit, zeg maar. Nou, en zo zijn er wat meer gevolgen op het gebied van hitte. Arbeidsproductiviteit is ook iets wat afneemt. Dus dat is het gevolg van het warmer worden, zeg maar, van de regio. Het wordt ook natter, dat ziet u ook al in de plaatjes verschijnen. Hè? Hoe donkerder de blauwe kleur, zeg maar, hoe natter het wordt. En als je kijkt van 1950 tot en met 2085 loopt die hier even een trend door. Dan zie je gewoon dat onze regio veel natter wordt. Nou, en daarmee hebben we dus te maken met wateroverlast. En dat kan ook weer heel veel schade tot gevolg hebben. Droogte. Dat zie je ook hoe donkerder de gele kleur, zeg maar, hoe droger het wordt in de regio. Nou, dat zien we namelijk het effect wel heeft op de landbouw, zeg maar. Zodat ze niet meer hun landbouw kunnen bewateren, zeg maar. Hadden we ook eigenlijk een waterstop, zeg maar. Ze mochten niet meer water onttrekken van het oppervlaktewater. Nou, als bedrijf dan krijg je allerlei problemen. Ik denk dat we nu gaan inzoomen op echt Woudenberg, de lokale situatie. Daar zal Ruud het woord over nemen. Af en toe zoomen we wat in op wijkniveau, maar ik ga niet alle adressen navragen. Dat kan je wel zien, maar daar geef ik even de link voor, zodat je zelf je eigen adres kan nakijken, want dat is natuurlijk het meest aanspreekbaar. Dus wij houden het even op wijkniveau. En misschien is dat ook goed, want anders hebben we niet lang, denk ik niet. Ruud.
Ja. Dat is een plaatje uit de stresstest die we hebben uitgevoerd, waar ik jullie mee ga nemen. Wateroverlast is een van de punten die bekeken is in de stresstest. En die is eigenlijk te verdelen uit 2 soorten wateroverlast. We hebben de lange en natte periode, de winterse bui, een week lang, 10 dagen lang, het lijkt maar even, het houdt niet op. We krijgen dit soort effecten. De vijvers, rechts de waterbergspraak, de vijvers zetten we vol. Het blijft maar even vallen en het stijgt maar verder en het streeft buiten de oevers. En alles dat blank, de gift gaat hoog, vergelijking met alles hoog. Maar ondanks dat voeren we niet voldoende af en wordt het steeds natter in de wijk. Dit soort gevolgen, dat duurt een aantal dagen, een week, 2 weken voordat het weer weg is. En in onderaan staat oktober 2013, was zo'n periode 120 mm in 10 dagen gevallen. En in december afgelopen jaar, 90 mm, en begon de sneeuw, alles wat wist, was wit. De dag of 2 dagen later begon het flink te regenen, al het sneeuw ging smelten. En die regen die we hebben, over elkaar, komt in de sloot terecht. Nou, dan krijg je dit soort plaatjes die rechts te zien zijn. Een ander fenomeen van wateroverlast is natuurlijk die zomerse bui. Gelukkig is dat een paar jaar geleden, 2014, hebben wij de laatste keer de flinke bui gehad die echt grote. Wateroverlastproblemen veroorzaakt. Bovenaan zie je dat die korte zware buien in 2018, zoals die nu is, wat dus voor een hevige bui geteld wordt, is 46 mm per uur. Dat wordt gezegd dat is een flinke zware bui. Met de klimaatontwikkeling wordt die zware bui die ik in de zomer. 50 meter sorry, naar beneden toe. Een bui die nog zwaarder is en in de 250 jaar statistisch voorkomt, die gaat van 63 naar 74 mm. Dat betekent natuurlijk het plaatje dat we rechts zien van 2014, als die bui over 10 jaar weer eens valt, dan zou de statistisch gezien meer millimeter zijn. En ja, waar moeten die extra millimeters gaan laten als het nu al de straten van links tot rechts op de bank staan? Voorbeeldjes in Woudenberg hebben we juli 2014 aan de bui gehad van 35 mm in de uur. In augustus hebben we een bui gehad van 28 mm in de uur. Dat zijn grote buien, dat geeft de plaatjes rechts aan. Nou, ik weet het aantal millimeters van Venetië afgelopen week niet, maar dat zit daar ruim boven. Een bui van Herwijnen is de bui die Nederland gebruikt, die daadwerkelijk het geval is. Daar hebben we het al over 90 mm in de uur. Dus dan is die 35 is nog maar een klein beetje. Dat zijn uitschieters uiteraard, maar het klimaat gaat wel doordat die uitschieters vaker gaan gebeuren en ja, realistisch wordt dat die ook een keer in Woudenberg gaan vallen. Als we dan naar de stresstest gaan, krijgen we dit soort plaatje. Het bovenste is de huidige situatie, gerekend met een bui van 46 mm. Dus even, nou, wat gebeurt er dan en hoe donkerder blauw het is, hoe hoger het water is op straat. Het bovenste plaatje zien we wat lichtblauwe, een paar donkerblauwe vlekjes. Daar zie je dat er 10 centimeter ongeveer, de schaal is naar rechts, 10 centimeter water op straat staat. Dat betekent tot tussen stoepbanden, hier daar de stoep nog nat, maar de voordeur is eigenlijk nog wel droog bij de gemiddelde woningen. Het plaatje eronder, een iets zwaardere bui, die dus in 2050 voor zou kunnen komen. Daar zie je heel veel donkerblauw. Dat betekent dat heel veel straten 30 centimeter water op de straat staat. Als er 30 centimeter water op de straat staat, dan staat het ook tegen de meeste dorpels aan. En waarschijnlijk ook wel over de dorpel heen de gang in. Maar dan stroomt het ook verder droog aan de reukje en de rest in. Deze plaatjes die kunnen we ook gewoon live bekijken via de klimaateffectatlas. En die is voor de hele regio gemaakt. Dus daar kan iedereen gewoon op internet staan, iedereen kan wel kijken. U kunt er dan kijken, maar inwoners, andere partijen ook. En dan kan je dus zien wat de wateroverlast. Maar hier is het heel langzaam traag. Het is een vrij zwaar grafisch bestand. Dus. Waterschapgebied tot aan Apeldoorn weer erin, even op Woudenberg, dat is het interessantste voor vanavond. En hier zie je een mooi balkje en die kunnen schuiven. Dit is de situatie nu en dit is met die zware bui in 2050. Nou, daar kunnen natuurlijk iedere gewenste wijk of straat inzoomen en kijken wat er gebeurt. De kleurtjes. Dan hier weer voor de afgezien. De oranje lijn is hoe het water stroomt. Dus hier zie je al, hier vandaan komt het, het stroomt zoals de straat heen naar hier toe. Hoe dikker de lijn is, hoe meer water er doorheen stroomt. Dan valt het in Woudenberg qua stroming nog mee dat er in het vlak liggen. Als je natuurlijk ergens op de berg heeft, Weersum, daar zie je de hele dikke streep met de helling af. Hier is nog relatief beperkt de stroming. En dit is de situatie bij die nog zwaardere bui die we in 2050 kunnen verwachten. Nou is 2050 heel ver weg en duurt nog meer dan 30 jaar. Alleen dat gaat ook geleidelijk. Dat is niet van tussen nu en 2049 en 2050. Dat gaat een geleidelijke lijn. Dus die bui kan ook volgend jaar of drie jaar over 5 jaar gebeuren. Daarnaast, laat het gebeuren. Testen ook zien, op basis van gisanalyse, waar eventueel kwetsbare panden zijn. Dat betekent als het water meer dan 30 centimeter op straat staat, tegen de gevel aan, dat wordt wel verwacht, dan zou het best wel kunnen dat het pand inloopt. al wel blij als het grondwater even iets minder hoog is. Het blauwe van Woudenberg bestaat dat het grondwater is zeer veel aanwezig, beschikbaar. En in andere gebieden, daar zou je zien dat het grondwater minder beschikbaar wordt. Die is voor Woudenberg niet heel spannend. De hitte, die wordt geteld in het aantal warme nachten. Een warme nacht is een nacht die niet onder de 20 graden afkoelt. Op dit moment, ongeveer 3 tot 5 nachten, in de zomer die je, die zwoele zomeravond, als je buiten kan blijven, dat het naar Redhoeken kan gaan, omdat het toch te warm is. De voorspelling is 2050 dat het 14 nachten zijn. Die 2-3 nachtjes, niet tot 5 nachtjes, die krijgen ons zeggen, ik herhaal de slaap wel weer in, maar als het 14 nachten duurt, dan wordt het toch erg lang. En dat productiviteit van de mensen naar beneden. En niet alleen van de mensen, ook van de dieren. De koeien zullen wat minder melk geven. Kippen minder eieren, dat soort dingen. Dus dat werkt door ook bij de dieren. Als het niet meer afkoelt, ook de kans op die blauwalg, vissterfte en dat soort zaken. Woudenberg is een kleine kern in verhouding met een stad als Apeldoorn, veel minder stedelijk gebied. De opwarming van je zien is daar groter, maar je ziet ook in Woudenberg het fenomeen al ontstaan dat in de kern het warmer is als aan de buitenranden. Die moet je even laden. Deze werkt als volgt. Hier zie je het huidige beeld, waarin in de kern iets lichter groen is dan aan de rand. En als we naar verder gaan kijken naar 2050, dat is het vergrootglasje, dan zie je dat het lichtblauwer allemaal geel wordt worden, of het lichtgroener geel wordt worden. Ofwel van een aantal dagen warme nachten naar een week tot 2 weken warme nachten. Ook het oppervlaktewater zie je hier al verkleuren. Hier zie je al onder andere waar poeltjes en kleine vijverpartijen al sneller gaan opwarmen of in het geval is. De oppervlaktewatertemperatuur van 10, 20 graden naar misschien wel 30 graden, 25. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die nu voorspeld worden op basis van die klimaatveranderingen. Oppervlaktewater had ziektes, plagen, tekenen noemde ik al jaren mijn intrede, wordt steeds erger. Maar de processierups is iets van een jaar of 5, 10 geleden een beetje begonnen, maar afgelopen zomer ook heel groot. Uitbreiding van de problematiek. En zo zullen er misschien ook andere
december komt ook de klimaatschadeschatter. Dat is ook een mooi galgrapport eigenlijk. Waar gaat het om? Dat is eigenlijk van, als we nou helemaal niks doen, wat voor schade hebben we dan? Nou, en dan krijg je een financieel plaatje. Dus dat is wel eens leuk om inzichtelijk te brengen. Ja, hoeveel schade levert dat dan op? En wat kunnen we nu doen om die, ook die financiële schade te beperken? Dus we zijn nu eigenlijk het weten aan het vullen. Al die ingrediënten proberen we samen te bundelen. We proberen collega's enthousiast te krijgen voor het thema. Nou, dat was een enthousiasme. We hebben ondertussen een denktank gevormd onder de professionele collega's, geeft de titel. Nou, vervolgens willen we ook kijken, maar wat willen we dan? Welke ambities vormen we met elkaar? Wat willen we u als raad voorleggen? Nou, de eerste stap wordt genomen in januari. Dat is het basis waterkevingplan. Dat gaat wel puur op het gebied van water, wateroverlast. Daar is Ruud eigenaar van. Vandaar dat we nu ook graag even deze presentatie hier aan u wilden geven. U wilde meenemen in de problematiek. Zodat u zo meteen ook dat plan, wat ook wel een vrij technisch plan is, ook goed kunt vaststellen. Volgend jaar gebruiken we dus eigenlijk het willen thema, zeg maar. Van wat willen we nou met elkaar? Hoe kunnen we dit integraal aanpakken? En vervolgens willen we uiteraard gaan kantelen om aan de slag te gaan in onze leefomgeving. Dus ik hoop dat we met dit verhaal u hebben kunnen meenemen. We zullen regelmatig terugkomen om dit op de agenda te zetten. Het zij in de presentatie of het zij in beleidsstukken. Dus dit was de eerste stap.
Dankjewel Ruud en Corine voor deze presentatie. Zijn er nog raadsleden die wellicht nog een opmerking of vraag hebben? Ik zag een aantal raadsleden al paniekerig kijken van die serieus gaan overwegen om binnen nu in 250 jaar Woudenberg te gaan verlaten. Maar ik ben ook wel weer een beetje gerustgesteld. Dus bedankt voor deze avond en voor nu een weltrusten.